Het thema is de kostbaarste steen op aarde. En de subtitel is een eeuwig onwankelbaar fundament. De kostbaarste steen op aarde, een eeuwig onwankelbaar fundament. En we gaan daarvoor lezen uit de eerste brief die Petrus schreef. En dan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Pardon. En dat ontdoe u dus van alles, dat heeft betrekking op het voorgaande in de brief. Maar daar kom ik nog op terug. Petrus schrijft aan de gelovigen om reden die in de voorgaande versen heeft hij die aangegeven. En op grond daarvan zegt hij, ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft, om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Wat is de meest kostbare steen op aarde? De meningen zijn er waarschijnlijk over verdeeld. Maar de meesten denken dat het de Kohinoor diamant is, die deel uitmaakt van het Engelse koningshuis. Dat zijn de kroonjuwelen van Engeland. En de Kohinoor is een diamant met 109 karaats. Een waarde die in de miljoenen loopt. Sommigen vinden dat de meest kostbare steen op aarde. Maar er is ook een andere steen en daar lezen we over. Dat gaat over de middeleeuwen. En dat wordt de steen der wijzen genoemd. Dat is een filosofisch begrip, de steen der wijzen. En dat begrip dat was er al in de vierde eeuw toen een Egyptische Griek, die man heette Zosimos, die kwam met dat begrip. En dat had hij ontleend van een Griekse Egyptische wijsgeer. Of een Aziatische wijsgeer had hij dat ontleend. En dat ging over de steen der wijzen. En de Chinezen met name, die zochten in de steen der wijze een substantie waarmee ze gezondheid konden vergaren, waarmee de leeftijd van mensen kon worden verlengd. En zelfs de Chinezen dachten zelfs dat ze daar eeuwig leven mee konden krijgen. Maar Zosimos zocht de steen der wijze, die substantie, die chemische samenstelling, voor goud en zilver. Die was meer geïnteresseerd. Dus dat was de steen der filosofen. De steen der wijzen, zo wordt hij genoemd. En in Wikipedia staat het volgende over die steen. Het is toch wel interessant hoe mensen dachten in de middeleeuwen. De steen der wijzen is een legendarische alchemistische substantie waarvan men geloofde dat men er gewone metalen in edelmetalen kon veranderen. Met name in goud. De steen werd tevens beschouwd als hulpmiddel bij alle kwalen en als levend verlengend middel. In de Chinese alchemie werd het zelfs gezien als een middel tot onsterfelijkheid. Maar goed, we gaan terug naar de steen uit onze tekst. Want Petrus heeft het ook over een steen. We hebben 10 versen gelezen en Petrus heeft het over een steen. En hij noemt het een kostbare hoeksteen. En in de voorgaande versen van de 10 versen die wij gelezen hebben, daar spreekt Petrus over het volgende. Dan heeft hij het over de christenen, dat zijn de mensen uit zijn tijd, maar dat geldt ook voor ons, die opnieuw geboren zijn uit onvergankelijk zaad. Dat is een rare uitdrukking, maar wel heel geestelijk en heel bijbels. Hij zegt, wij zijn geboren uit onvergankelijk zaad. Ik ben ook geboren, ik moet zeggen wedergeboren, uit onvergankelijk zaad. Maar ik ben ook geboren uit vergankelijk zaad. Mijn vader en mijn moeder kwamen samen. De eicel en de zaadcel smolten samen. En dat is bij u precies zo gegaan en bij jou. En daar waren wij, prachtige mensen. Dat is vergankelijk zaad. Want we sterven. God zegt, stof ben je, tot stof zul je terugkeren. We zijn uit stof genomen, we keren weer terug tot het stof. Heel veel mensen in onze tijd zouden daar eens over moeten nadenken trouwens. En daarom zegt Petrus ook, over het vergankelijke van ons mensen, in vers 24, hij zegt, de mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Het woord is het onvergankelijke zaad van het evangelie. Het is in ons gekomen, wij hebben het min of meer verstaan, de Heilige Geest heeft het levend gemaakt, en als wij daar respons op hebben gegeven, met al ons lekker gebrek hebben gezegd, ja Heere, ik wil uw aanbod accepteren, oprecht zijn we geboren uit onvergankelijk zaad. Dat is het woord van God. En dat is de reden waarom Petrus in het eerste vers van hoofdstuk 2 zegt, om die reden, omdat we uit onvergankelijk zaad zijn geboren, omdat we eeuwig leven hebben ontvangen, en dat gaat om onze ziel en onze geest, die met elkaar vervlochten zijn en die een verheerlijk lichaam gaan ontvangen. Daarom zegt Petrus, ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. Dus we moeten ons ontdoen op basis van dat we opnieuw geboren zijn uit onvergankelijk zaad. Door het evangelie dat gepreekt is, moeten we ons ontdoen van allerlei zaken die niet kloppen. Die moeten we wegdoen. Ontdoen is dit. Ik heb een horloge. Als ik mij van het horloge ontdoe, is het weg. Ik heb me ontdaan van het horloge. Maar dat geldt ook voor de zaken die Petrus als voorbeeld noemt. En hij beperkt zich hier tot 4 of 5 voorbeelden. Wij kunnen hier honderden voorbeelden aanplakken. Maar wij moeten ons daarvan ontdoen, zegt Petrus. Ontdoe u dus van dit soort zaken. En hij zegt, en wat? Van alles, uitroepteken, alles wat slecht is. Waarom? Omdat het strijd voert tegen onze ziel. Omdat het vroeg of laat schade brengt aan onze wandel met Christus. En als wij het niet aanpakken, is net als een slecht onderhouden gebit, dan kan het ons lelijk gaan opbreken. Het kan ons zelfs ons leven kosten. En dat is lichamelijke hygiëne, maar het geldt helemaal voor de geestelijke hygiëne. Hij schrijft, wat slecht is. En dan heeft hij het over bedrog. Wat is bedrog? Bedrog is bewust mensen misleiden. Moeten we niet doen. Wij moeten niet bewust mensen misleiden. Dat is bedrog. Dat moeten we wegdoen. Wat moeten we ook niet doen? Huichelarij. Dus schijnheilig zijn. Achter de façade leven. Faken dat we iemand zijn of dat we wat doen, maar we zijn dat niet. Jezus had een hekel aan schijnheilige mensen. Moeten we niet doen. What you see is what you get. Laten de vruchten in ons leven echt zijn en niet geveinsd. Wegdoen de schijnheiligheid, de huichelarij, het bedrog. Wat nog meer? Afgunst, jaloers. Kijk, je kunt wel eens jaloers zijn. Ik heb gelukkig daar niet zo'n last van. Prijs God, want het is een juk. Als je jaloers bent, is erg. Als je jaloers bent op andermans huis, andermans auto, de vakanties waar mensen naartoe gaan, die exotische oorden. Als je jaloers bent, is een juk. En een graadje erger is als je afgunstig bent. Dus dat je niet alleen jaloers bent, maar je misgunt het andere ook nog eens. Doe dat weg. Weg afgunst, weg jaloersheid. Doe het weg. Je hebt er niks aan. Ik wil niet jaloers zijn. Op geen enkele auto, op geen enkel huis, op geen enkel wat je maar kan bedenken. Ik wil niet. Ik heb Jezus. Al mijn bronnen zijn in Hem. Dat is het levende water. Als je dat drinkt, dan verliezen die dingen hun kracht. Tot op zekere hoogte. Maar kijk uit, want ze komen weer achter je aanlopen. Hè? Als je je ontdoet van deze dingen en je loopt weg, denk eraan, ze lopen achter je aan. Want er zijn ook spirits die je verleiden. En die je er weer in willen laten trappen. Goed. En dan zegt Petrus in vers 2, dat is ook zo belangrijk, verlang als pasgeboren baby's naar de zuivere melk. Wat is zuivere melk? Dat zijn de eerste beginselen van het woord van God. Dat is de zuivere melk. Daar moeten we naar verlangen, naar het woord. Maar niet alleen leren. Want leren, dat is een fout die wij vaak maken. Leren alleen is niet voldoende, je moet toepassen. Heb je een visie? Prachtig. Maar als je hem niet uitvoert, heb je niks. Heb je een kookboek, het mooiste, het lekkerste, met de lekkerste gerechten? Gefeliciteerd. Als je niet kookt, je hebt niks. Heb je bouwtekeningen, maar je gaat niet bouwen, je hebt niks. Heb je het woord van God, maar je brengt het niet in praktijk, zegt Jacobus, is je geloof dood. Er gebeurt niks. Gebeurt niks. Geloof zonder werk is dood. En dat doelt Jezus ook op. Want we hebben gezegd, hè, we zijn geboren uit onvergankelijk zaad. En wat is dat zaad? Het woord van God. Het is het evangelie. Wat ons eeuwig leven geeft. Maar kijk wat er met het zaad gebeurt. Als we het niet in de praktijk brengen. Of als we het in de verdrukking laten komen. In Markus 4 vers 18 tot 19. Daar staat, weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan, maakt u zich wel eens bezorgd? Jazeker. En de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het zaad, zodat het geen vrucht draagt. Kookboek zonder koken, visie zonder uitvoering, bouwtekeningen zonder bouwvakkers. Elektriciëns, loodgieters. Het woord van God moeten we serieus nemen. En in vers 3 en 4 zegt Petrus waarom we dit soort dingen moeten afleggen. Waarom we anders moeten leven. Omdat we hebben ontdekt dat God goed is. Want dit aardse leven gaat zo snel voorbij. Ik zei u al, vrijdag en gisteren keken we naar de 10 geboden. Prachtige acteurs, prachtige actrices, prachtige mensen. Niemand van hen leeft meer. Zijn tot stof vergaan. De mens is als gras, als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van de Heer is tot in eeuwigheid. En dat woord hebben wij, dat onvergankelijk zaad hebben wij in ons hart. Ja, maar ik twijfel wel eens. Ja, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar houd moed. Daarom voegen we ons tot Jezus, zegt Petrus in vers 3 en 4. Want hij is de levende steen. Ja, door de mensen wel verworpen, kom ik nog op terug, maar uitgekozen door God, omdat hij kostbaar is. En in vers 5, daar gaat het over samenwerking. Laat ik het lezen. Dat is wat helderder als dat ik het parafraseer. En laat u ook als zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap. Waarom? Om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Prachtig. Al ben je nog zo'n bekwame bouwvakker, al ben je nog zo'n geweldige architect, met één steen kom je niet ver. Wie heeft er wel eens vroeger paaltjesvoetbal gespeeld? Paaltjesvoetbal. Allemaal paaltjesvoetballers, goed zo. En dat betekende dat één steen, dat was het doel, hè? En die moest je omzien te schoppen. Eén steen was het doel. De Duitsers speelden ook paaltjesvoetbal en hadden ze Einstein. En die heeft later de relatief... Oh nee, dat is wat anders, ik verwar twee. Eén steen. En één steen schop je zo om. Ik vond het heerlijk. Paaltjesvoetbal vond ik bijna net zo leuk als gewoon voetbal. En er stonden jongens, die stonden dan zo voor dat paaltje. Het was onmogelijk bijna om het te raken. En dan probeerde je toch op een of andere manier. En als je hem raakte, viel dat paaltje om en was je zielsgelukkig. Serieus. Maar één steen, daar heb je niets aan. Eén steen valt zo om. Heel veel mensen in de westerse wereld begrijpen dat niet. Die denken, ik dien God op mijn eigen manier. Ik heb mijn broers en zusters niet nodig. Nou, ik heb kennis voldoende, denk ik, om mijn leven lang op die kennis te teren. Maar ik heb mijn broers en zusters nodig. Ik kan niet zonder mijn broers en zusters. Hier niet, overal niet. En ik heb er heel veel. En jullie ook. We hebben dezelfde familie. Want wat maakt het sterk? Als stenen samengevoegd worden, en niet alleen samengevoegd, want dan kunnen ze nog zo omgeduwd worden, maar als daar het cement is van de agape-liefde, de liefde die een vrucht is van de geest, een gave van de geest, dan krijg je een muur. En geloof me, die kun je niet omschoppen. Als je twijfelt, ga naar de dienst, naar de fellowship, loop maar even naar het huisje, probeer die muur maar om te schoppen, zal je niet lukken. Daarom zegt Paulus ook in de analogie van de kerk, het lichaam, de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb je niet nodig. Als we zo denken over onze broers en zusters, dan hebben we al een achterstand in de geestelijke strijd, dan hebben we het niet begrepen. U hebt mij nodig, ik heb u nodig, ik heb jou nodig. We hebben elkaar nodig. Oh nee hoor, zo ervaar ik dat niet. Nee, nu nog niet. Die rijke man ervoer dat ook niet. Die rijke man had het helemaal voor elkaar. Hij voelde zich autonoom, zelfverzekerd, self-sufficient. Ik heb niemand nodig. En die losers laat ze creperen. Dat zei hij misschien niet, staat niet in de Bijbel, maar dat dacht hij. Ik maak nog grotere schuren en wie doet me wat? En wat zei God? Dwaas. Dwaas. Deze nacht eis ik je ziel. Het gras verdort, de bloem valt af. Er zijn hele rijke mensen op deze wereld. Ik wil niet met ze ruilen. Ook niet met hun rijkdom. Grote verantwoording, die bedragen die zij hebben. Moet je ermee omgaan? Ik denk dat ik het meeste meteen zou weggeven aan goede doelen. Maar ik wil niet ruilen, ik ben ook niet jaloers op ze. Waarom niet? Ik ben geboren uit onvergankelijk zaad. Ik heb gedronken van het levende water. Jezus zegt, koop bij mij goud. En koop bij mij kleding. Verzamel je schatten in de hemel. Eén steen, je schopt hem zo om. Stenen met akaper liefde cement aan elkaar gemetseld vormen een muur, worden als we blijven doorbouwen wereldwijd een geestelijke tempel. Is niet omver te krijgen. En dan gaan we naar vers 6 en ook langzaam naar de afronding. In vers 6 staat, in de schrift, zegt Petrus, hij verwijst naar het Oude Testament, in de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid die daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Petrus die citeert hier Jesaja 28 vers 16, God spreekt door Jesaja, want het staat dit, hè? Maar dit zegt God, dus God is aan het woord, maar dit zegt God de Heer, ik leg in Sion een fundament, een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen, wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Nou, 8e eeuw voor Christus, God spreekt door Jesaja, ik leg in Sion een kostbare steen, een hoeksteen. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Wat moet je met zo'n tekst? Wat is dat voor een steen? Denk eens na. Wat voor steen legt hij daar neer? Nou, jullie weten het antwoord. Want jullie letten altijd goed op. God zegt dat, hè? Praat God over een steen? Over wie heeft God het? Over Jezus Christus. De hoeksteen. Wie op hem zijn geloof bouwt, komt niet beschaamd uit. Later zou Jezus zeggen in zijn onderwijs, en dat is Psalm 118, dat is nog voor de profetie van Jesaja, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is tot hoeksteen geworden. Het is wonderlijk in onze ogen, maar het is door de Heere geschied. Dus het is de Heer die maakt dat de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd tot een hoeksteen wordt. Dus aan de kant geschoven, God zegt nee, hij pakt die steen en hij maakt hem tot een eeuwig fundament. Dat een ieder die daarop vertrouwt niet beschaamd uitkomt. Jezus zegt dat ook tegen de theologen in zijn dagen. Hebben jullie ook dit niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen, die is tot een hoeksteen geworden. Het is wonderlijk in onze ogen, van de Heere is het geschied. Dus het is een werk van God. Het ultieme verwerpen van Jezus vond plaats op Goede Vrijdag toen hij stierf. Hij was weggehoond en doodgemaakt. De steen was door de bouwlieden, de theologisch kader, de leiders verworpen. Maar na Pasen, naar hemelvaart, Pinksteren, heeft God hem verhoogd. En hij is de hoeksteen geworden. Alle profetieën komen uit. Ja. Het is wonderlijk in onze ogen, ja zeker. Wie had het verwacht? De Emmausgangers zeker niet. De steen was verworpen, de steen was kapot gemaakt, maar niet echt, want de Heer heeft hem tot een hoeksteen gemaakt. Op Goede Vrijdag en Pasen. En daarom staat er in vers 9, zijn wij geroepen om een geestelijk priesterschap te vormen. Priesters, waarom? Om tussen God en de heidenen in te staan. Om, wat Anneke zei in het begin van de dienst, het goede nieuws waar we de gelegenheid krijgen te delen met anderen, maar ook voor de niet-gelovigen te bidden. Daarom zijn we nog op aarde, voor de niet-gelovigen. Anders kan de Heer ons wel thuis halen. Daarom mogen we het evangelie leven en we mogen het geven met ons mond. Dat is priesterschap, dat is... Ik ga niet vragen handen op te steken, daar hou ik niet van. Maar hoeveel hebben gebeden voor deze dienst? Hoeveel hebben gebeden voor mensen die ziek zijn in deze gemeente? Hoeveel hebben gebeden de afgelopen week voor onbekeerden? Hoeveel hebben in de bres gestaan? Want dat is je priesterlijke taak. Opkomen voor de mensen met je gebed, dat God in hun leven kan komen. Of dat God mensen helpt in hun nood. Daarom zijn de bidstonden zo belangrijk. Wij zijn priesters. Wij zijn ook een leger van God, ook dat, want we staan in een geestelijke strijd. En vergeet nooit, we gaan afronden. Petrus zegt, we zijn uit de duisternis overgegaan in het wonderbaar licht. En wat moet ik dan aan denken als ik dat hoor? David zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. En David zegt, het openen van uw woord verspreidt licht. Maar wat gebeurt er als het leven, als het woord levend wordt? In het begin was het woord en dat woord is mens geworden. En daarom noemt Johannes hem het waarachtig licht, dat elk mens verlicht. U bent verlicht door het evangelie. Het woord is vlees geworden. Onvergankelijk zaad. En zijn geest is in ons. O, prijs de Heer. Hij is de steen, de kostbare steen, door God neergelegd in Sion. En wij hebben ons geloof op hem gebouwd. Daarom vieren we avondmaal, omdat we ons vertrouwen op hem hebben gesteld. En wij zijn niet als de rijke dwaas. Of de rijke man, nog erger, en de arme Lazarus. Wij hebben hem aangenomen, we hebben ons vertrouwen op hem gesteld. En nogmaals, wat zegt de Bijbel? Zo is er dan geen veroordeling voor wie in Christus is. Dat is geen verdienste van ons, is een verdienste van hem. Maar, Paulus zegt ook, zullen we dan blijven zondigen omdat we leven vanuit de genade? Geenszins. En Petrus zegt ook, doe dan af, ontdoe u van allerlei zaken die niet goed zijn, want ze voeren strijd tegen ons lichaam. Er zijn 100.000 al gesneuveld de afgelopen 10 jaar in Europa en nog meer in Amerika, omdat we deze woorden niet serieus nemen. Als God waarschuwt, laat je waarschuwen. Als God vermaant, laat je vermanen. Als God zegt rechts, ga rechts. Als God zegt zit stil, luister naar God. Wees niet wijs in eigen ogen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u voor de steen. We weten inmiddels wie die steen is. Wat een geweldige steen, wat een kostbare steen. We weten dat die verworpen is op Goede Vrijdag en daarvoor al. Maar we weten dat u hem opnieuw in ere hebt hersteld als een fundament voor alle die hun vertrouwen op hem stellen en dus niet beschaamd uitkomen. Amen.